Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van der Belt uit Woudenberg zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor het kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in december bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiefiet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 130, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de drie-enige God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Straks lezen we Jesaja 55 en dat begint met een uitnodiging aan allen die dorst hebben. En daarom vind ik het mooi om Psalm 42 vers 1 te zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42 vers 1. Geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 25, het vijfde vers. En volgend jaar is het een herdenkingsjaar van de geloofsbelijdenis van Nicea, die in het jaar 325 voor een deel althans is opgesteld. Dus dat is 1700 jaar geleden bijna. En het is ook in deze Adventstijd mooi om die oude geloofsbelijdenis te lezen, omdat daar ook in staat waarom de Heer Jezus, de Zoon van God, mens geworden is. Dus na de geloofsbelijdenis van Nicea, Psalm 25 vers 5. En we belijden dan met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Die ook voor ons gekruisigd is. Onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag weer is opgestaan naar de schriften. En die opgevaren is naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen over de levenden en over de doden. Wiens koninkrijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest. Die Here is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop. Tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Samen bidden om de opening van Gods woord. en van ons hart. Trouwe God en barmhartige Vader. Daarom, om ons mensen en om onze zaligheid, is Hij nedergedaald uit de hemel. Zo laag afgedaald en een mens geworden. Ons DNA, ons vlees en bloed hebt U aangenomen om ons op te zoeken en te vinden en te verlossen. En dan denken we aan die mensen die bevrijd zijn uit de gevangenis in Damascus. Zo onverwacht. Zo afgesloten van de buitenwereld en zo angstig en zo opeens bevrijd. Wat moet dat geweest zijn in de afgelopen dagen? Onvoorstelbaar. We bidden ook voor het volk van Syrië en voor Damascus waar u eeuwen geleden aan Saulus van Tarsen het licht gegeven hebt. Geef vrede in die instabiele situatie en wijsheid aan hen die daar leiding geven en regeren. Maar Heere, wat een beeld. Dat U om ons mensen en om onze bevrijding neergedaald bent uit de hemel om de deuren van de gevangenis open te doen. En de vrijheid uit te roepen. Ja, om zelf in de dode cel in te gaan. Die ook voor ons gekruisigd is. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Daarom bent u gekomen. Geef dat we er vanavond opnieuw iets van mogen zien. Tot versterking van ons geloof. Of als we nog nooit een glimp hebben opgevangen van de heerlijkheid en de schoonheid en de liefde van de Heere Jezus. Dat het dan vanavond open mag gaan. Als nooit tevoren. En dat we Hem mogen zien. De zaligmaker. De verlosser. Geef ons dorst. En honger. Naar uw gerechtigheid. Een verlangen. Om u te ontmoeten. En zegen. En open uw woord. Wees overal waar dat woord verkondigd wordt. Over de lengte en de breedte van de aarde. We voelen ons verbonden met miljoenen christenen die vandaag samenkwamen of nog samenkomen. Om uw naam te belijden. Dank u wel voor die gemeenschap der heiligen. Uw kerk. We bidden ook voor uw kerk in deze donkere tijd. Daar waar vervolging en verdrukking heerst, wilt u daar zijn. Waar zendingswerkers uitgegaan zijn om te ploegen op rotsen. Zo voelt het vaak, maar nee, het is niet waar. Uw woord heeft een onweerstaanbare kracht door uw geest. Zegen het, daar en ook in ons land. U kent onze pijn, onze zorgen, onze vragen, onze aanvechting. We brengen het bij u. We denken het bijzonder ook aan hen die als homo of lesbienne heel veel vragen hebben. Gevoelens, een toekomstperspectief. We denken ook aan de documentaire die deze week werd uitgezonden over herinneringen aan een reformatorische school. En dat maakt heel veel los bij jongeren en bij ouderen. We bidden voor ouders om wijsheid. om openheid voor kinderen, tieners. En dat we samen uw weg mogen zoeken. De weg van uw woord. En dat we die ook samen mogen ontdekken en mogen gaan. We bidden voor elkaar. Ook als er andere zorgen en vragen zijn. Psychische nood. We bidden voor hen die geen uitzicht hebben en in duisternissen verkeren. Jongeren die zichzelf snijden. Omdat ze zich zo ongelukkig voelen. Eenzaam. Wat een pijn. Wat een verdriet. Heere Jezus, hoort u het dan niet? Ziet u het dan niet? Als we roepen om uw ontferming, soms lijkt het zo. Dan bent u zo ver weg. Heere, ontferm u over hen en over ons allemaal. En geef dat uw licht schijnt in de duisternis. Zo bidden we u in de naam en om de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Ik noemde het al, ik wil Jesaja 55 met u lezen. En dan ook nog de eerste versen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. Want daar wordt Jesaja 55 ook aangehaald. We lezen Jesaja 55. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunstbewijzen van David. Zie. Ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende, en het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen of de sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot me terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. Voordat we doorbladeren naar Openbaring, eerst maar even de tekst, het vierde vers. En dan gaat het me vooral om dat woordje getuige. Hem staat hier met een hoofdletter, het kan ook over David gaan. Maar het gaat zeker ook over de Messias, de knecht, de zoon van David. En dan staat er in vers 4, zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Nou, zoals gezegd komt dat dan terug in Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die het leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt. De Almachtige. Er staan zoveel namen en aanduidingen van Jezus in de Bijbel. Wel meer dan 100. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. De rots. De vredevorst. De Messias. De heiland. Al die namen van Jezus. En over elke naam zou je wel na kunnen denken. Wat betekent dat nou voor mij? Misschien heb je ook wel een favoriete aanduiding van de Heer Jezus. Dus ze zegt, voor mij is die nou echt. Dat hoop ik eigenlijk. Misschien niet één, misschien wel meer. En misschien zeg je ook wel allemaal. Want hoe meer ik over hem leer, des te meer ik hem lief krijg. Zo is het toch? De meer we van de Heer Jezus leren, des te meer houden we ook van hem. Als we door het geloof met hem verenigd zijn, aan hem verbonden. Nou, vanavond dus één van die namen van Jezus. Een heel bekende naam, tenminste heel vaak zondags in het votum, in de groet moet ik zeggen aan het begin van de preek, wordt dat aangehaald uit Openbaring 1. Ik gebruik het bijna altijd als groet, die de getrouwe getuige is. En toch is het een naam waar we niet zo vaak over nadenken, dat Jezus een getuige is. Waarom? Wat betekent dat? En het komt natuurlijk onder andere uit Jesaja 55 uit de tekst. Ik heb hem gegeven tot een getuige voor de volken. En dan ook nog een keer tot een vorst en gebieder voor de volken. En dat komt dan ook weer terug, de vorst van de koningen der aarde in die groet in Openbaring 1. Nou, voordat ik een hele preek ervan ga maken, gaan we eerst samen zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 89. Want dat is het andere Bijbelgedeelte waar die getuige voorkomt en waar Openbaring 1 aan refereert. En dan zingen we de versen 2 en 15 over de eed die God aan David en aan zijn huis gezworen heeft. En uit het huis van David is die getrouwe getuige voortgekomen. We zingen 89 vers 2 en 15. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Hij is de getrouwe getuige. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou? Voor u? Voor mij? Misschien hebben we nog nooit, ik moet eerlijk zeggen, ik had ook nog nooit bij die naam zo stilgestaan. En toch is het heel mooi om te overdenken waarom Jezus nu een getuige genoemd wordt. En ook nog een betrouwbare getuige. Wat zit daarin? En hoe kun je dat verbinden met zijn komst naar deze wereld? Eerst maar even, jongens en meisjes, wat is een getuige? Misschien weten jullie dat helemaal niet. Bij een getuige denk je aan een rechtbank. Er is een rechter die een oordeel moet vellen over een misdrijf. Of misschien is er wel een ongeluk gebeurd. En dan zijn er soms getuigen die tegen de rechter kunnen zeggen: ik heb het gezien. Dat hij met grote snelheid door het rode licht reed. En daar is een verschrikkelijk ongeluk door gebeurd. Dan heb je iets gezien en je vertelt wat je gezien hebt. Dan ben je getuige. Maar als je bij de politie werkt, dan weet je wel dat het soms ingewikkelder is. Soms horen mensen de knal en dan draaien ze zich om. En dan hebben ze het niet gezien. Maar dan ga je het wel interpreteren en in je herinnering, in je geheugen, kan het dan net zo lijken alsof je het wel gezien hebt. Dan ben je dus wel een getuige, maar geen betrouwbare getuige. En soms kan je geheugen je in de steek laten of ook bedriegen. En daarom heb je soms meer getuigenissen en meer bewijs nodig. Nog veel erger is het natuurlijk als mensen een vals getuigenis spreken. Dat horen we elke zondag, dat we dat niet mogen doen. En we denken dat betekent dat je niet mag liegen. Dat mag je ook niet, maar dat staat er niet voor niet zo. Het gaat er echt om een getuigenis tegen je naaste, wat niet op waarheid berust. Wat gaat er veel mis als mensen een dubbel leven leiden, onbetrouwbaar zijn? Of soms expres iemand ergens van beschuldigen, terwijl het niet waar is. Wat is dat gemeen? Daar kun je niet tegen verdedigen. Want als er niemand bij geweest is, ja, dan is het woord tegenover woord. En hoe meer je jezelf verdedigt, ga er maar aan staan. Een vals getuigenis. Wij zijn soms onbewust en soms zelfs expres onbetrouwbare getuigen. Maar nou is de Heere Jezus de getrouwe getuige. Want wat hij zegt, dat is waar. Daar kun je van op aan. Zijn boodschap, wat hij gezien heeft en gehoord heeft in de hemelse heerlijkheid, het koninkrijk van zijn vader, daar spreekt hij over in gelijkenissen. Hij is een betrouwbare getuige van het koninkrijk van zijn vader en van de dingen die verborgen zijn. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het mensenhart niet is opgeklommen. Dat weet de Heere Jezus. Jongens en meisjes, nog even voor jullie. Hij is in de hemel geweest. En hij is naar de aarde gekomen. Om te getuigen. Om te vertellen hoe het zit. Om te vertellen van zijn hemelse vader. Om ons mensen de boodschap door te geven. Waardoor we gered kunnen worden. Ik dacht er even aan in mijn gebed. Misschien hebben jullie het ook gehoord dat de deuren van de gevangenis opengegaan zijn. Daar in Damascus. Wat moet dat geweest zijn dat er op de deur gebonst werd? En dat die open gedaan werd. Misschien werd de sloten kapotgeschoten en waren de mensen angstig in de cel. Maar toen zwaaide de deur open. En ze waren bevrijd. Hoe kan dat? Ja, alles is veranderd in Syrië. Het regime van Assad, De dictator is omgevallen. Jullie zijn vrij, kom maar naar buiten. Wat een ongelooflijke boodschap moet dat geweest zijn. Nou, zoiets, hè. Als de Heer Jezus, een getrouwe getuige. Hij getuigt van de vrijheid, van de heerlijkheid, van de kinderen, van God. Hij is het die de weg van de zaligheid bekendgemaakt heeft. En zo zou je nog wel even door kunnen gaan alleen maar over dat begrip. Getrouwe, betrouwbare getuigen. Heb je zijn stem gehoord? Hij zegt het zelf, hè? Mijn schapen horen mijn stem. En die mijn stem gehoord hebben, die volgen mij. Als je een discipel van de Heer Jezus bent, door genade. Als de deur van de gevangenis, van de zonde en van de dood is opengezwaaid. Heb je zijn stem gehoord? De getrouwe getuigen. Maar je voelt het wel aan, dan lichten we die naam natuurlijk helemaal uit het verband van Jesaja, waar die zo genoemd wordt, en van Openbaring, waar dat wordt verwerkt. En soms mag dat wel even, maar in de preek proberen we natuurlijk nog iets dieper af te dalen. Wat betekent het nou in Jesaja dat de Messias, de zoon van David, een getuige genoemd wordt? Nou, laat ik er 3 dingen over zeggen vanavond. In de eerste plaats is er in dat tweede gedeelte van Jesaja vanaf hoofdstuk 40 sprake van een rechtsgeding tussen de God van Israël en de afgoden van de volken. Tussen het volk Israël en de heidenen. En dat geding, die rechtszaak, gaat over de vraag: wie is nu de ware God? Is dat de Baal, de God van de vruchtbaarheid? Zijn dat de goden die van hout en steen gemaakt zijn en met zilver en goud overdekt, waar de mensen vol aanbidding voor neerknielen? Zijn dat de echte goden? Of is het die onzichtbare God die woont in de hemel, waarvan je alleen maar, en niemand dan de hoge priester heeft het ooit gezien, een voetenbankje in het heilige der heiligen hebt staan? Wie is de ware God? En dan zegt Jesaja, of dan zegt de Heere door middel van Jesaja: jullie zijn mijn getuigen. Buiten mij is er geen heiland. Jullie zijn mijn getuigen dat ik God ben. En mijn dienaar, mijn knecht, die ik heb uitgekozen. Dus de knecht van de Heere is tezamen met het volk van Israël getuigen dat hun God, die hem bevrijd heeft uit Egypteland, de ware God is, de levende. Er is geen heiland behalve mij. En zo is het de bedoeling dat het volk en de koning, koning David, betrouwbare getuigen zijn van het heil van Israëls God. En dat ze ook voor de andere volken, die de afgoden nog dienen, getuigen dat er geen andere God is dan de Heere alleen. Maar, daar ga je al. Dat volk van Israël heeft het er niet zo best van afgebracht. Ze zijn geen getrouwe getuigen geweest van hun God. En David, die ook in de tekst genoemd wordt, ja, soms heeft hij wel getuigd in zijn psalmen van de Heere, zijn herder. Maar soms was David ook een onbetrouwbare buurman. En met zijn gedrag geen getrouwe getuige van Israëls God. Integendeel. En wij, als ik het even toepas, Jezus heeft gezegd voor zijn hemelvaart: jullie zullen mijn getuigen zijn. En misschien heb je dat verlangen ook wel in je hart. Dat er geen heiland is, behalve de Heere. Dat het zo goed is om hem te dienen en om met hem te leven. Dat hoop ik, dat het verlangen in je hart is. Om met woord en daad, met je mond en met je handen en met je wandel, met alles in je leven te getuigen van God. De God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Maar wat schamen we ons vaak voor zijn naam. En soms vallen we ook door de mand. Zelfs met ons gedrag. En vaak zijn we niet zulke betrouwbare getuigen. Het komt zelfs voor dat de anderen moeten zeggen, nou als het zo moet, dan hoeft het voor mij ook niet. En dan ga je dan met je getuigenis. Het is vaak zo dubbel. En dan komt de profeet Jesaja in hoofdstuk 55. En dan spreekt hij over het huis van David. En over het verbond, het eeuwige verbond met zijn knecht. En over de betrouwbare gunstbewijzen. Vers 4. Aan David. En dan staat er. Zie, ik heb hem gegeven. Als een getuige voor de volken. Als een vorst en gebieder voor de volken. Met andere woorden, David was het niet, Salomo was het niet, Rehabiam was het niet, Abia, ga zomaar door. Ja, soms waren ze het wel. En het volk ook, maar vaak ook niet. En die hele geslachtslinie van koning David wijst vooruit naar de komst van de Messias. Ik heb hem gegeven. Dat is het kerstfeest. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Kijk, daar in de kribbe, in gedachten, in Bethlehem, gewonden in doeken. Zie je het, jongens en meisjes? Daar ligt de Heer Jezus. De getrouwe getuige. Hij kan helemaal nog niet praten. Hij kan alleen nog maar huilen, net als elke baby. In de Koran staat dat Jezus in gesprek ging met Mirjam, zijn moeder, en met Jozef. Dat is een rare legende die in de Koran, in de islam terechtgekomen is. Staat niet in de Bijbel, geloof er niks van. De Heer Jezus kon niet praten. Dan moest hij allemaal nog leren. Hij moest leren lopen en leren praten. Maar het is wat, hè? De eeuwige Zoon van God. In de heerlijkheid van zijn hemelse Vader. Kijk, daar ligt hij. In de kribbe. In doeken gewonden. Zo kwetsbaar. Zo zwak. De Schepper is afgedaald in de schepping. De Almachtige is zwak geworden. Hij kan alleen nog maar huilen. En toch is hij ook daar. Gods getrouwe getuige. Voor de volken. Want heel de wereld moet het horen. Nee, niet zoals koning David een vorst en gebieder was. Die door de oorlogen die hij gevoerd heeft, Moab en Edom en de andere volken aan zich heeft onderworpen. Met dwang en met geweld. Zo is zijn zoon geen vorst en gebieder van de volken. Zo niet. Maar zo anders. In zwakheid. Als kind. In de kribbe. De getrouwe getuige. En dan zou je een stapje terug kunnen doen en kunnen denken aan die rechtspraak. Wie is nu de ware God? En dan zou je kunnen zeggen, daar ligt hij. De eeuwige God is mens geworden. En daarmee is het pleit beslecht met al de andere afgoden die je zou kunnen bedenken of dienen. Want er is maar één God onder de goden die zo laag afdaalt om één van ons te worden. Hij heeft ons DNA aangenomen, ons vlees en bloed aangenomen. Uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Dat is ongekend en ongehoord. Dat kun je niet verzinnen. Dat is genade van God. Dat hij zo laag afdaalt. Is dat geen Gods bewijs? Het evangelie zelf is het betrouwbare getuigenis. Dat is nog nooit door iemand bedacht, dat God zelf eraan te pas komt om verloren zondaren zalig te maken. Dat het moest, maar ook dat hij het wilde doen om ons mensen en om onze redding. Laat het even op je inwerken. En ik zou ook haast tegen onze jongeren zeggen, als je wel eens twijfelt, hoe weet je nou of het christendom waar is? En dat deze God de ware God is en niet Boeddha of Allah van de islam. Of die mensen die zeggen, ja, je kan het gewoon niet weten. Agnost. Je kan het ook niet bewijzen. Het is geen wiskunde. Het geloof, gelukkig niet. Dan zou je het ook weer onderuit kunnen halen. Nee, de inhoud van de boodschap. Die moet het doen ook voor jou. En die inhoud is zo uniek. Dat kun je toch niet verzinnen. Dat God zelf mens wordt zoals wij. Ja, dan zou ik nog verder kunnen gaan. Dat de waarheid van het evangelie ontmaskert. Jezus leert ons wie wij zijn. Onbetrouwbare, bedriegelijke getuigen. Jezus legt de vinger op de zere plek. Hij doet het heel voorzichtig en liefdevol. Maar het doet wel zeer. En je voelt het. Ik heb hem nodig. Want ik ben zo verloren. Zonder hem. En als de inhoud van het evangelie. Van deze God. En dit kind. Ons niet overtuigt. Ja, dan weet ik ook niet hoe het moet. Dan kan ik ook niks anders verzinnen. Om je te overtuigen in dat rechtsgeding van Jesaja. Dat er geen andere heiland is dan de Heere onze God. Dat is zeg maar de eerste laag. David en de verwachte Messias, de getrouwe getuigen onder de volken. Maar dan komt er nog een tweede laag onder eigenlijk. Want er is niet alleen een rechtsgeding tussen de heidenen en Israël, tussen de afgoden en de Heere. Israël is in de ballingschap in het tweede gedeelte van het Bijbelboek Jesaja. Of dat van tevoren geprofeteerd is of pas later opgeschreven. Dat is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Het gaat hier over de situatie waarbij er geen koning meer in Israël is. Jeruzalem is een puinhoop geworden. De tempel is verwoest en verbrand. We hebben Psalm 89 gezongen. Prachtig. We zingen graag de eerste helft. Zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Wat een loflied. Maar vlak na vers 15 dat we gezongen hebben over de eed die God aan David gezworen heeft. Daar komt het. Dat is het eigenlijke punt van die prachtige Psalm 89. Wat is er van overgebleven? Waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? U hebt het verbond met David verbroken. Zo lijkt het. U hebt de kroon op de aarde gesmeten. Ja, dat komt wel door de zonde van de zonen van David. Het is altijd een gevolg van de zonde. Maar Heer, u zou toch trouw zijn aan uw woord en aan uw volk en aan het huis van David? Waar is God in de ballingschap, in de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel? Het is de stem van de aanvechting. En Jesaja, het is zo mooi. Jesaja giet dat in de vorm van een rechtspraak. Het is alsof de rollen even worden omgedraaid. En alsof de Heere God in het beklaagde bankje terechtkomt, terwijl het volk Israël hem aanklaagt. U hebt ons verstoten. U hebt ons vergeten. Hoe kan dat? Jesaja 49. Waarom hebt u ons verlaten? Waarom hebt u ons vergeten? Waar blijkt uw trouw nu uit? Alles is verwoest. Alles is vernietigd. Het is zo donker. Hier in de ballingschap, zo ver weg van het huis en van de stad van God. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, hè, dat wij de hoge God, de rechter van de hemel en aarde, aanklagen. Dat mag toch niet? Hij is rechter die het beslist. We mogen die rollen niet omdraaien. Maar toch gebeurt het. In Job gebeurt het en in sommige psalmen gebeurt het. In Jesaja gebeurt het. Om iets van de worsteling van het geloof tot uitdrukking te brengen. En misschien herken je dat wel. Even los van die ballingschap daar in Irak tussen de Eufraat en de Tigris. In je eigen leven. Waar is God? Op wie je bouwde? Dat zo'n vertrouwen in hem. In zijn belofte. Ik zal er zijn. Immanuel. In zijn naam. En het was goed. En er was vrede in je hart. En de Heer was zo dichtbij. En je kon getuigen van hem. Ging vanzelf. Maar nu loop je misschien met een gesloten mond over de aarde. Met heel veel vragen in je hart. Als je in duisternissen wandelt. Zeg Jesaja. En geen licht hebt. Wat dan? Het kan zo donker zijn. Het is je eigen schuld. Vast. Maar wat heb je aan die constatering? Misschien is er alleen nog een diep verlangen in je hart. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer? Je kunt het ook niet uithouden in de duisternis. Misschien denk je het ook wel, net zoals de mensen in Israël toen. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Zo donker is het in de beproeving van het geloof. En dan zegt de Heere door Jesaja, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat kan toch niet, dat je je baby vergeet? Ook al zou een vrouw haar baby vergeten, ik zal u niet vergeten en ik zal u niet verlaten. Vanwege mijn verbond. Vanwege mijn trouw. En hoor je dan hoe dat klinkt? De gewisse weldadigheden aan David. Kijk dan, ik heb hem gegeven tot een getuige voor de volken. Tot een vorst en gebieder voor de volk. Het is alsof ik Maarten Luther hoor zeggen, als je in donker zit en aangevochten wordt, aanvechtung, daar hebben we dat woord zelfs aan te danken, dan zegt hij, moet je naar Bethlehem gaan. Naar de kribbe. Naar de Heere Jezus. Kijk dan. Zie. En dan begint dat woord te schitteren. Ik heb hem gegeven. Alles wat de Vader had, zijn enige geliefde Zoon, heeft hij gegeven, overgegeven, tot in de dood van het kruis. En ook als het heel, heel donker is, als je in duisternissen wandelt en geen licht hebt, zegt Jesaja, vertrouw dan op de naam van de Heere. En steun dan toch maar op je God. Als je niks anders meer overhoudt, dan heb je nog het woord. En heb je nog de naam van de Heere Jezus. En dan mag je zeggen, Heere, u bent de betrouwbare getuige. En dan de inhoud van dat getuigenis, wat is dat dan toch ook troostrijk? Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Ja, dat was even uit de NBV. Wij zijn natuurlijk zo gewend aan die tekst. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En die tekst ligt me ook na aan het hart. Daar niet van. Maar in die nieuwe Bijbelvertaling hoor je toch iets meer nog dat er een koopman is. Hè? Die op de markt dorstige mensen roept. Je mag komen zonder geld en zonder betaling. Wie dorst heeft, hierheen, hierheen, hier is water voor een ieder die dorst heeft. En zo prijst die koopman het levende water om niet aan voor het dorstige volk wat in de ballingschap, in de benauwdheid, in de aanvechting worstelt met God. En eigenlijk, als je het goed leest, denk ik, is dat ook de stem van de getuigen. Het is natuurlijk poëtische en profetische taal. En het wisselt soms een beetje. Het gaat over David, maar dan gaat het toch ook weer niet over David. Maar over de zoon van David. En dan staat er in het volgende vers. Zie u, of jij, het is eigenlijk enkelvoud. Zie u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Het gaat dan weer. En dan wordt de knecht, want het gaat hier over de knecht. De Messias, de zoon van David. Die wordt weer aangesproken. En als getuige zal hij die mensen roepen. Net als die marktkoopman met dat water. En dan gaat het straks nog weer verder. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Die prachtige bekende teksten waarin de nodiging van het evangelie zo wijd uitgezet wordt. En dan aan het slot. Als de regen en de sneeuw die neerdaalt uit de hemel, zo zal zijn woord zijn onweerstaanbaar. Want wie kan de regen tegenhouden? Je kan een paraplu opzetten. Maar je kan niet stoppen met regenen. Zoals de regen en de sneeuw neerdaalt uit de hemel. Zo daalt het woord van God in levende lijven, in de kribben van Bethlehem. Als het brood en als het water des levens om niet uit de hemel neer. Het is niet waar. God heeft zijn volk niet vergeten. Het lijkt misschien wel zo. En ze klagen hun nood bij de Heere. En ze klagen hem aan. Maar de Heere zegt, kijk. Ik heb hem gegeven. Tot een getrouwe getuige. Hou je vast aan het woord van deze God. Hij is de God die alles kan. Maar één ding kan hij niet. Hij kan niet liegen. De betrouwbare getuige. En dan is er nog één ding in de tekst. Maar dat blijkt eigenlijk pas in Openbaring 1. Als Psalm 89 en ook Jesaja 55 verwerkt worden in die bekende groet van Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, de eeuwige. En van de zeven geesten, dat is het meervoud van de Heilige Geest, de ene geest van God. En van Jezus Christus. die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden. En hij is de vorst en gebieder van de volken, de vorst van de koningen der aarde. En dan staat er in Openbaring 1, misschien weet u dat ook wel, de betrouwbare getuige, de getrouwe martyr. En als je goed luistert, dan hoor je daar het woord martelaar in doorklinken. En even later in het volgende hoofdstuk, daar gaat het over Antipas. Daar weten we verder niet zoveel van. Maar er staat er dat hij mijn getrouwe getuige was en dat hij dat met de dood heeft moeten bekopen. Dus een getrouwe getuige, dat is iemand die vanwege zijn betrouwbare getuigenis martelaar wordt. Een martelaar is niet iemand die gemarteld wordt, maar een martelaar is een getuige die het met de dood moet betalen. Als je dat nou weer doortrekt en terugprojecteert op Jesaja 55, dan zie je natuurlijk het verband. Of zien jullie dat niet? Jesaja 55 volgt op, ja zeg je 54, ja, 53. Hè? 53. Dat machtige hoofdstuk over de lijdende knecht, die met zijn dood, als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, betaald heeft, die onze zonde op zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. Ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Martelaar. Nee, Jezus was geen martelaar. Hij is de middelaar. Maar hij heeft wel zijn getuigenis met de dood betaald. Toen het erop aankwam. Voor Pontius Pilatus heeft hij de goede belijdenis beleden. En het getrouwe getuigenis gegeven. En voor Caiaphas, het werd zijn doodvonnis. Toen hem gevraagd werd of hij uit de hemel kwam. En de Christus was, de Zoon van de levende God. Toen heeft hij niet geaarzeld, onder ede en gezworen. U hebt het gezegd. Ik ben het. En zo is hij de dood ingegaan. Wat heeft dat betrouwbare getuigenis hem veel gekost? Ja, zelfs zijn leven. En als we bij de kribbe staan in gedachten en het kindje daar zien liggen, Jozef en Maria wisten nog niks. Wij wel. We weten hoe het afgelopen is. Dat hij de bittere en smadelijke dood van het kruis is ingegaan. Dat hij gekomen is niet alleen om de deuren van de cel open te doen en de vrijheid te verkondigen. Maar dat hij gekomen is om in ons plaats, in die martelgevangenis, in die dode cel in te gaan. De getrouwe getuige. Hij heeft met zijn bloed getekend voor zijn getuigenis. En zegt Johannes dan, die ons lief gehad heeft. Eigenlijk vind ik het een beetje jammer dat we niet gewend zijn om dat in de groet erbij te zeggen. De vorst van de koningen der aarde, die ons heeft lief gehad en die ons voor God gekocht heeft met zijn bloed. De getrouwe getuigen, Jesaja 53, 54, 55. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. En wij? Laat ik daarmee eindigen. Het kan inderdaad soms donker zijn. Vlucht naar Jezus. Je mag komen met lege handen, zonder geld en zonder prijs. En hij heeft gezegd, wie mij belijden zal voor de mensen. Die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En is hij nog steeds de getrouwe getuige, de voorspraak bij de Vader. Ook als wij vallen en falen, mislukkelingen zijn. We hebben een voorspraak bij de Vader. Maar laten we dan ook zijn naam belijden. Want wie hem verloochenen zal voor de mensen, die zal hij ook verloochenen in die grote dag. Als klinken zal, ik heb je nooit gekend, want je hebt mij nooit lief gehad en nooit beleden. Wat zou dat erg zijn? Laat het niet zo zijn, maar laat je hart in liefde ontvonken door de liefde van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Je kan het niet in eigen kracht. Je bent zo zwak, je faalt. Hij kan het wel. En hij wil door zijn geest en woord door ons heen, voor de volken, getuigen dat hij in Christus de zaligmaker is van de wereld. En we zien het nu nog niet, maar hij is de koning der koningen en de heren der heren. Een vorst en gebieder van de volken. Zie, het lam in het midden van de troon regeert. En hij komt met de wolken. In die grote dag van de Heer Jezus Christus. Geloof zijn getuigenis en getuig van hem. Amen. We gaan van hem zingen uit Psalm 132, het zevende en het laatste vers. 132, vers 7 en 12. Zullen we samen de Heere danken voor zijn woord en ook voorbeden doen. Heere, dank u wel voor al die namen, meer dan 100. En wat een rijkdom en diepte voor het leven van het geloof. Geef ons inzicht, maar ook vertrouwen op uw naam, zo heilig, groot en goed. Trek ons erin door uw geest, in uw woord, in het geheim van uw persoon, God en mens. Twee naturen verenigd in de knecht, de verlosser, de middelaar, de martyr, de getuige. Geef ons het geloof dat dit getuigenis waarachtig en betrouwbaar is. We bidden voor hen die in duisternissen wandelen. Aanvechting. Het kan soms zo donker zijn. Heere, laat uw licht en uw liefde schijnen. We bidden voor Israël, uw volk. Dat al eeuwenlang geen koning meer heeft op aarde. Omdat de zoon van David regeert als het lam in de hemel. Wilt u de bedekking wegnemen. En uw beloften, uw vastgestaafd verbond vervullen aan Israël en aan de volken. Want hij is een vorst en gebieder van de volken. Ook voor ons. Zegen het zendingswerk. Totdat u komt. En laat uw koninkrijk uitgebreid worden over de aarde. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis van uw naam. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Geprezen zij uw naam. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Voor het zingen van de slotzang zijn er nog twee collecten. De eerste voor de diaconie en de tweede voor het kerkbeheer. Van harte bij u aanbevolen en we zingen dan aansluitend uit Psalm 72 de twee laatste versen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, ook deze naam van Jezus. Psalm 72 vers 10 en 11. Verhef zo uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.